Welkom bij de podcast van Midin. Hoe bieden we mensen met een licht verstandelijke beperking de juiste zorg en begeleiding, zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt? Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een licht verstandelijke beperking, een LVB. Ze hebben een IQ tussen de 50 en de 85. Ze kunnen niet meekomen in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, terwijl dit wel van hen wordt verwacht. Een deel van de groep mensen met een LVB heeft ook te maken met bijkomende problemen. Denk bijvoorbeeld aan agressie, drugs- en alcoholgebruik, schulden en criminaliteit. Dit leidt regelmatig tot overlast in de samenleving. Midin heeft veel ervaring in de zorg en begeleiding van mensen met een LVB. In Studio LVB delen medewerkers van Midin en hun samenwerkingspartners hun ervaringen en kennis op dit gebied. Mijn naam is Nathalie Koopman, communicatieadviseur en host van deze podcastserie. Welkom. In deze aflevering gaan we het hebben over het belang van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Hoe kunnen onderzoek en praktijk elkaar versterken en wat is daarvoor nodig? Ik praat daarover met Hendrien Kaal, lector aan het lectoraat LVB en risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden. En Niyad Kavechi, begeleider bij het specialistenteam van Midin van Rotterdam Rijnmond. Welkom.
Dankjewel.
Hendrien, wat is eigenlijk een lector?
Ja, dat is een goede vraag. Ik merk dat ik dat mijn studenten ook nog vaak moet uitleggen. Een lector is iemand die aan de hogeschool werkt en daar eigenlijk aan het hoofd staat van een onderzoeksgroep. En die onderzoeksgroep die richt zich altijd op het onderwerp van het lectoraat. Dus in mijn geval lichtverstandelijke beperking en risicovol gedrag. En dat onderzoek dat wordt altijd uitgevoerd zoveel mogelijk in samenwerking met studenten, docenten en het werkveld. En dus het is altijd ontzettend praktijkgericht onderzoek. Het moet altijd zijn plek vinden in het onderwijs. Het helpt onze docenten om hun onderwijs beter te maken. Studenten die leren door een rol te spelen in het onderzoek. En het werkveld wordt er beter van, want we leveren betere studenten op en we leveren kennis op waar het werkveld, als het goed is, mee aan de slag kan in de praktijk.
Oké, okay, nou gaan we zo uitgebreid verder over praten. Niyad, jij bent begeleider voor Midin. Hoe ziet jouw praktijk eruit?
Nou ja, we hebben elke dag ook mee te maken met dat risicovol gedrag van onze cliënten.
En, waar bestaat dat uit? Kun je eens een voorbeeld noemen?
Ja, risicovol gedrag. Als je tegenwoordig kijkt naar online gedrag van cliënten, dat ze daardoor in aanraking komen met verkeerde netwerken en zo meegesleurd worden in verkeerde netwerkpraktijken. Daar hebben wij echt dagelijks mee te maken. Ja, een ander voorbeeld is dat onze cliënten natuurlijk ook niet stappen vooruit kunnen kijken. En gebruikt worden, eigenlijk misbruikt worden door de netwerken die dan met criminele activiteiten bezig zijn. En dat ze gebruikt worden als, daar is een lelijk woord voor, geldezel bijvoorbeeld. Of op de uitkijk staan als er iets, als er ergens ingebroken wordt, dan is iedereen gevlucht en onze cliënt wordt gepakt. En dat soort gedrag, daar hebben wij mee te maken.
En Hendrien, jullie doen dus onderzoek naar dat risicovol gedrag. Dat is zeg maar nu de nieuwe naam van het lectoraat. Hè? Voorheen was het meer gericht op delinquenten gedrag. Wat versta jij onder risicovol gedrag?
Nou ja, zoals je al zei, hè, was het onderzoek van het lectoraat in eerste instantie gericht op criminaliteit. Criminaliteit is natuurlijk een vorm van risicovol gedrag. Hè, dus dat staat bij ons nog steeds op de agenda. Maar we merkten ook wel dat we steeds meer eigenlijk aan de slag gingen met andere vormen van risicovol gedrag. Hè. Dus risicovol gedrag op het gebied van geld bijvoorbeeld, waardoor enorme schulden ontstonden. Maar ook bijvoorbeeld risicovol gedrag als het gaat om schoolverzuim, hè, waardoor mensen toch ook in de problemen kwamen. Niyad haalde net al eventjes aan het online risicovol gedrag. Hè. Daar is mijn collega Rogier de Groot mee bezig in zijn promotieonderzoek. Om te kijken van, wat doen jongeren met een LVB nou eigenlijk online? En is dat wel allemaal risicovol? Hè? Je moet natuurlijk toch ook altijd op zoek naar de balans. Maar goed, dat is ook een vorm van risicovol gedrag waar we al mee bezig waren. Maar we denken eigenlijk dat er nog wel veel meer invalshoeken zijn. Het is toch inderdaad, wat Niyad ook al zegt, een doelgroep die niet altijd altijd de lange termijn goed in kan schatten. Die niet altijd de kosten baten van wat ze doen goed in kaart kan brengen. Dat niet goed overziet. En die zichzelf niet altijd in de hand heeft. Hè? Dat speelt natuurlijk ook een rol. Je kan het wel allemaal kunnen afwegen op het moment dat je er rustig voor gaat zitten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je op het moment in het heetst van de strijd, zeg maar, de goede beslissing neemt.
Ja. En wat fascineert je dan in die doelgroep?
Nou, een aantal dingen. Hè. Je ziet dat het maatschappelijk gezien gewoon echt relevant is dat we hier aandacht aan besteden. Het is gewoon een grote groep. Het is niet een of andere niche, maar een groep waar eigenlijk elke sociaal werker mee te maken krijgt. En wij leiden natuurlijk op de hogeschool op voor het sociaal werk. En zelfs de studenten die niet kiezen voor de doelgroep werken met een LVB, die komen in de psychiatrie, in het jeugdzorgwerk, komen ze natuurlijk toch altijd ook weer deze doelgroep tegen. Dus het is eigenlijk, het is overal. Dat maakt het voor mij belangrijk en interessant. Maar ik merk ook wel door de onderzoeken die we doen, dat ik het gewoon echt een hele leuke doelgroep vind. Hè? De gesprekken die wij voeren, interviews die we houden met cliënten over hun leven, over hun keuzes. Dat zijn ontzettend leuke gesprekken. Dus dat zorgt er ook voor dat onderzoek heel leuk blijft om te doen.
Vind jij het ook een leuke doelgroep, Niad?
Ja, ik vind het ook een erg leuke doelgroep. Ik heb hiervoor ook met verslaafde mensen gewerkt. En daarbij merkte ik al op dat er een aantal mensen tussen zaten die inderdaad de kenmerken van LVB toen hadden. Maar toen was ik daar niet zo mee bezig met LVB. En die mensen die vielen altijd tussen wal en schip en die konden zichzelf nergens handhaven, ook nergens binnenhouden. Werden ze op weg gestuurd of geschorst. Dat soort zaken gebeurde best wel snel bij LVB. En dat is mij wel gaan fascineren, zeg maar. En op een gegeven moment ben ik gevraagd door mijn huidige zorgmanager. Bij ons is er werk, dat is precies geknipt voor jou. Zou je komen willen werken bij ons? En dat heb ik dan met beide handen aangepakt.
En jij werkt nu dus voor het specialistische team LVB van Medin. En wat wil dat zeggen, een specialistisch team?
Ja, wat wil dat zeggen? De specialisme zit hem in vooral die mensen die niks hebben en ook nog niet heel veel kunnen. Ja, dan begin je eigenlijk vanaf een nul positie begin je iemand te begeleiden heel vaak. Dan zijn ze of dakloos en hebben nog geen inkomen, hebben zelfs nog geen adres, hebben zelfs nog geen ID. En dan besta je, dan hebben we met een spookcliënt bijna te maken. En om dat vanaf deze positie tot ergens te brengen, vind ik interessant om het te doen. En we zeggen ook heel vaak, wij krijgen de zogenaamde zorgmeiders, die ergens anders eigenlijk niet slagen, krijgen wij uiteindelijk bij ons in het team aangemeld. En ik merk wel dat wij daar 1-2 stappen verder mee komen dan dat voorheen gelukt was bij een andere. Waarom lukt het mij wel? Ik zal een voorbeeld geven. We hebben vanuit een veiligheidshuis krijgen ook wel eens cliënten daar. Zit ik namens Medin in Rotterdam.
Veiligheidshuis, daar zitten verschillende organisaties bij elkaar die kijken wat ze met een bepaalde cliënt best te kunnen doen. Hè?
En dat zijn toch altijd wel complexe casussen die overal tussen wal en schip vallen. En daar zit ik vanuit Medin zit ik in dat overleg. En daar krijgen we ook wel eens casussen van aangemeld. Dan is het aantal organisaties al gepasseerd en is niet gelukt. Het is zelfs niet gelukt om contact mee te krijgen. Dan heb ik, ik kan niet altijd zeggen het is 100% geluk, maar dan krijg ik daar wel contact mee. En mijn eerste contact was dat ik na 50 minuten buiten hebben gestaan op de cliënt gewacht, is mij gelukt om contact te krijgen. En als je als hulpverlener een afspraak hebt en na 10 minuten denkt, hij komt niet meer, dan ga je weg, dan lukt dat niet.
Nee.
Want onze cliënten kunnen, dat is een probleem, ook een beperking, ergens op tijd komen op een afspraak, dat is gewoon heel lastig. En als je daar heel erg bewust van bent en ervan uitgaat dat die toch wel een keer komt en een lange adem hebt, dan lukt het wel.
Dus die lange adem is wel een van de kenmerken van de aanpak van Medin ook.
Precies. Ja. En dan geef je ook aan de cliënt van, cliënten zien dat wel, dat iemand 50 minuten lang buiten heeft staan te wachten op hem.
Ja.
En als ze dan komen, dan heb je hem wel gelijk binnen. Ja.
Hoe belangrijk is nou onderzoek in jouw praktijk?
Ja, hoe belangrijk? Dat is, ik kan alleen maar zeggen erg belangrijk. Want soms weten we in de praktijk eigenlijk niet hoe we daarin moeten staan en hoe ver we moeten gaan en welke kant we op moeten gaan en hoe we daarin moeten handelen. Noem alleen maar een voorbeeld van aangifte. Ja, dat is best wel lastig als je een cliënt begeleidt en die vervelende dingen tegen jou zegt of soms bedreigt. Ja, dan moet je op een gegeven moment moet je ook wel de grens kunnen stellen en kunnen zeggen, nu gaan we aangifte doen. En om tot die beslissing te komen, dan hebben we wel eens een onderzoekje nodig. En daar heeft Hendrien Kaal ook wel een stappenplan voor. Dat zijn handvatten die we in de praktijk goed kunnen gebruiken. Dat maakt voor ons wel de situatie wat helderder. En hebben we die stappenplan soms gewoon nodig.
Hendrien, inderdaad, Niad heeft het over een stappenplan, hè, om eventueel te besluiten wel of geen aangifte te doen. Mm-hmm. Kun je iets vertellen over dat onderzoek, hoe je tot dat stappenplan bent gekomen?
Ja, dat is zeker, graag zelfs. Want dat is een heel leuk onderzoek geweest. Dat is een onderzoek geweest wat we op een gegeven moment gestart zijn naar aanleiding van eigenlijk een soort gevoel dat er iets speelde. Maar we konden het niet precies duiden, dus we hadden er ook niet echt een onderzoeksplan voor kunnen schrijven. Maar we hebben toen, denk een jaar of 5, 6 geleden inmiddels alweer, maar eens een student een vragenlijst de wereld in laten sturen. Over geweld, agressie, maar ook andersoortige delicten in de gehandicaptenzorg. En de vraag aan medewerkers van wat doen jullie daar eigenlijk mee? En wat ons toen opviel was dat medewerkers heel erg gericht waren op zichzelf verantwoordelijk maken voor het gedrag. En dat is ook logisch, hè? Je bent niet voor niks begeleider. Je wil graag iemand helpen zijn gedrag te veranderen. Maar dat ook als er flinke gedragsoverschrijdingen waren, waarbij medewerker daadwerkelijk bijvoorbeeld zelf gewond raakte of zo, dat een heleboel medewerkers de mogelijkheid tot het doen van aangifte eigenlijk helemaal niet op het netvlies hadden staan. Terwijl ze dat in de normale wereld, hè, als hun buurman hetzelfde had gedaan tegen hen, hadden ze daar geen moment over getwijfeld. Dat vonden we interessant en daar zijn we mee doorgegaan. En daar hebben we eigenlijk een aantal jaren studenten opgezet op dat thema. Dus we hebben studenten kwalitatieve interviews laten uitvoeren met heel veel medewerkers. Studenten ook interviews laten uitvoeren, bijvoorbeeld met de politie over hetzelfde thema. Hè, van wat kunnen jullie nou betekenen daarin? En uiteindelijk hebben we na 5 jaar op basis van, ik denk iets van 27 scripties van studenten, hebben we al die informatie die studenten verzameld hadden bij elkaar gebracht om te beschrijven van wat gebeurt er nou? Hè, wat voor een soort incidenten komen medewerkers nou tegen? En hoe handelen ze dan? En vooral natuurlijk van waar denken ze allemaal aan als ze keuzes maken daarin? En daarmee kwamen we tot die handvatten, hè, die Niad ook aanhaalt. Want het zijn altijd complexe zaken, hè, waar je het hier over hebt. Je kunt nooit zeggen, als een cliënt A doet, dan moet jij B doen. Want elke situatie is anders, elke cliënt is anders, de achtergrond is anders. De medewerker is ook anders en daar mag je ook rekening mee houden. Maar je kunt medewerkers wel helpen om na te denken over die casus in brede zin. He, dus niet een beslissing te nemen alleen maar op basis van het gevoel of alleen maar op basis van routine, maar te helpen van als je zo'n casus hebt, waar kun je allemaal over nadenken? He, wie zijn er allemaal betrokken? Wie spelen er een rol in deze beslissing? Met wie moet je rekening houden? Niet alleen met jouw ene cliënt, maar misschien ook wel met je andere cliënten. En misschien ook wel met het precedent dat het schept. En misschien ook wel met het slachtoffer zelf. He, want daar heb je toch ook een verantwoordelijkheid. En zo wordt, als je dat goed op een rijtje zet, die beslissing steeds complexer, maar tegelijkertijd misschien hopelijk ook wel overzichtelijker. He, omdat we in ieder geval helpen met Oké, als je hierover gaat nadenken, zijn dit de punten die je kan overwegen. Zonder te zeggen, dit is de beslissing die je daarmee moet nemen.
Zie je dat ook zo, Niyad? Gebruik je het ook op die manier?
Ja, kijk, het is niet zo dat wij die met de onderzoek onder ons arm heel de dag mee lopen. Dat is het niet. Maar als je dat een paar keer doorheen gekeken hebt, dan weet je, daar moet ik aan denken en zo kan het zijn. En zo werkt het ook bijvoorbeeld met de methodisch kader die we ook na onderzoek ontwikkeld is, LifeWise. Nou, daar wordt in de praktijk ook wel mee gewerkt en dat geeft ons wel handvatten. En dat is ook uit de praktijk natuurlijk ontstaan. Voorheen deden we ons werk en als iemand vroeg, hoe doe je dat dan? Waarom is dat jullie specialisme? Nou ja, dan konden we eigenlijk niet heel goed vertellen. En nu kunnen we zeggen, we staan onze cliënten bij en we geven hun speelruimte. En dan kunnen we dat ook zo netjes uitleggen.
Ja, want LifeWise is dus ontwikkeld door Medin en Cordaan. Ja. En op basis van wetenschappelijk onderzoek van het VUMC, wat nu het Amsterdam UMC heet. En dat is dan wetenschappelijk onderzoek.
Precies.
Dus dat is dan misschien ook wel even een leuk bruggetje naar Hendrien. Want wat is dan het verschil tussen wetenschappelijk onderzoek en het onderzoek wat je doet voor het lectoraat?
Nou, ik denk dat er eigenlijk niet een heel duidelijk verschil is. Ik denk onderzoek is onderzoek. Hè. Onderzoek betekent dat je vragen hebt waar je door middel van gestructureerd zoeken antwoorden wil vinden. Daar zitten bepaalde kwaliteitscriteria aan. En ik denk of je het nou hebt over onderzoek dat door de universiteit is uitgevoerd of onderzoek dat door een hogeschool is uitgevoerd, dat geldt voor allebei. Dus in die zin denk ik, creëren we soms misschien een schijntegenstelling die er niet is. Wat natuurlijk wel zo is, is dat er een verschil is tussen soms fundamenteel onderzoek en praktijkonderzoek. Ja, waarbij fundamenteel onderzoek soms zoekt naar de lagen eronder in de werkelijkheid. Waarbij de directe toepasbaarheid in de praktijk niet altijd meteen duidelijk is. Die blijkt soms pas veel later, weet je niet op voorhand. Dat onderscheid zie ik wel. En daarbij kunnen we inderdaad zeggen dat een hogeschool zich eigenlijk alleen maar richt op onderzoek waarbij de bruikbaarheid in de praktijk direct duidelijk is. Hè? Waarbij de vragen altijd uit de praktijk komen. Wij verzinnen nooit iets zelf. We komen wel af en toe zelf met initiatieven, maar dat is dan toch ook vaak weer omdat we bijvoorbeeld van onze studenten dingen meekrijgen in het onderwijs waarvan we denken, hé, daar lopen ze vaak tegenaan. Dat is lastig. Hè, we zijn bijvoorbeeld vorig jaar een tijdje bezig geweest met het thema afstand en nabijheid in de zorg. En dat kwam omdat onze studenten daar eigenlijk heel erg mee worstelden, zagen we in het onderzoek. Dus toen hebben we ook weer studenten interviews laten uitvoeren met medewerkers, maar ook met cliënten. Van wat betekent dat nou eigenlijk voor jou, afstand en nabijheid? En hoe maak je daar een keuze in? Wat vind je goed? Wat bied je aan je cliënt? Vertel je over je persoonlijk leven? Ben je bijvoorbeeld ook bereikbaar buiten werktijd als het nodig is? Vind je het ook wel eens leuk om iets met een cliënt te doen buiten datgene wat binnen je kaders van jouw werk past, gewoon omdat de cliënt daar behoefte aan heeft? Dat zijn allemaal best wel lastige dilemma's, hè, want het gaat altijd over van waar ligt jouw persoonlijke grens en wat heeft de cliënt nodig, maar ook wat is dan goed voor de cliënt, hè, wat de cliënt wil is niet altijd hetzelfde als wat goed is voor de cliënt. Daar hebben we studenten mee aan de slag gezet, omdat zij er moeite mee hadden. Maar daar hebben we toen ook een studiedag voor en met Medin over georganiseerd. En dan merk je dat het bij die medewerkers net zo goed leeft. Hè? Dus wij hebben daar het initiatief genomen. Maar als we daarmee terugkomen in de praktijk, dan zien we op zo'n studiemiddag dat eigenlijk al die medewerkers zeggen, goh, wat fijn om het daar eens een keer gestructureerd over te hebben op basis van die input van die studenten. Omdat we dat allemaal eigenlijk wel voelen en die worsteling af en toe zien en daar keuzes in moeten maken. En dan is het daar goed om daar weer een keertje aanleiding te hebben op basis van dat onderzoek om eens na te denken over wat we nou eigenlijk doen en wat we daar eventueel gezamenlijk in willen doen.
Want, hey, want je geeft al inderdaad aan, het is een mooie driehoek eigenlijk. Hè? Dus onderzoek, opleiding of onderwijs en de praktijk. Hè? Dus echt de praktijk van MedIn bijvoorbeeld in dit geval. Hoe belangrijk is nou die samenwerking tussen onderzoek en de praktijk?
Ja, cruciaal. Zonder praktijk kun je geen onderzoek doen. De praktijk is ons onderzoeksveld. Dus als de praktijk zegt, hier zitten we niet op te wachten, of hier werken we niet aan mee, of hier hebben we geen tijd voor, dan hebben wij geen onderzoek. Zo simpel is het.
Ja, en is het dan zo dat jullie op basis van signalen ook vanuit de praktijk dan onderzoek doen? En andersom ook, hè, dat jullie zeg maar zelf iets signaleren, zoals je net zei, bij de studenten, dat het dan vice versa ook zo werkt?
Ik denk, wij zijn denk ik primair volgend. Hè? Wij volgen de praktijk. Als de praktijk ergens tegenaan loopt, dan willen wij daarmee aan de slag. Als het past binnen onze grote lijn natuurlijk. Dus in die zin denk ik, is het eerste, er moet een probleem gevoeld worden ergens. En dat moet niet bij ons zijn, want wij staan daar toch een eindje van af. Maar waar we wel actief mee helpen, is af en toe om een gevoel wat nog niet zo goed onder woorden te brengen is, om dat om te vormen tot een onderzoekbare vraag. Ja, dat is natuurlijk wel iets waar wij actief een rol in spelen. Hè? Dat we signalen opvangen en op een gegeven moment ook komen van, goh, we horen nou een hele tijd allemaal dit soort signalen. Is dat daadwerkelijk een probleem? En hoe zou je dat dan willen verwoorden? En wat is dan het antwoord wat je zoekt?
Niad, welke voorbeelden heb jij uit je eigen praktijk waarvan je zegt van nou, daarvan heb ik inderdaad, is er later onderzoek naar gedaan, omdat ik daar een signaal over.
Ja, we hebben verschillende onderzoeken van Henry, maar een heel duidelijke, concrete is die skill, zeg maar.
Wat is dat?
Dat is een onderzoeksformulier met 14 vragen. En na 14 vragen binnen een kwartier kan je het is geen diagnose, maar dan kan je een vermoeden van wel of geen LVB zien aan dat onderzoek, skillformulier. En dat is een zo makkelijk praktisch instrument die wij heel erg goed kunnen gebruiken bij onze cliënten als we bijvoorbeeld nog geen diagnose hebben en wij toch even willen kijken of we nou een beetje in de goede richting zitten. En dan kunnen we dat binnen 10 minuten, kwartier kunnen we het inzetten en hebben we iets van een vermoeden van. En dat brengt ons dan alweer een stapje verder.
Mooi, want hoe kun je iets vertellen, Hendrien, hoe die skill tot stand gekomen is?
Ja, die is eigenlijk tot stand gekomen naar aanleiding van een vraag van de dienst justitiële inrichtingen, dus van het gevangeniswezen, die een aantal jaren geleden alweer zeiden van, goh, wij willen eigenlijk graag weten hoeveel mensen met een licht verstandelijke beperking er nou eigenlijk in het gevangeniswezen zitten. Toen hebben we gekeken van, goh, hoe kun je dat nou vaststellen? En toen kwamen we tot de conclusie dat er eigenlijk geen goed instrument was om dat te doen. Omdat het afnemen van echt intelligentietest in die context, dat was te belastend. Zou je te veel mensen krijgen die ook weigeren om mee te doen? En naar aanleiding daarvan hebben we geconstateerd van, nou, er moet eigenlijk een screeningsinstrument komen. In het buitenland waren er wel wat screeningsinstrumenten, maar daar is een andere definitie van LVB. Bovendien kun je zo'n instrument niet zomaar vertalen. Dus we zijn eigenlijk begonnen met het bij elkaar brengen van nou ja, welke vragen überhaupt indicatief zouden kunnen zijn voor een LVB. Daar zijn heel veel mensen mee, die aan heel veel mensen voorgelegd, waarvan we ook een IQ-score verzamelden. En dan kun je statistisch gezien aan de slag. Hè? En daar komt dan een veertiental vragen uit, zoals Nihad al zei. Op basis waarvan je met zo'n 85% zekerheid kan zeggen of iemand vermoedelijk een IQ onder of boven de 85 heeft. Nou, hè, wat ik zei, die vraag die kwam eigenlijk vanuit een onderzoeksperspectief. Hè. Het gevangeniswezen wilde weten hoeveel gevangenen er nou zijn met een LVB. Daar is hij ook voor ingezet. Dus eigenlijk is het een goed middel om die doelgroep toch op heel veel verschillende plekken beter voor het voetlicht te krijgen. Zodat we hen beter kunnen helpen. En die begeleiding kunnen geven, zoals Nihad zegt, hè, die aansluit op hun niveau en op hun behoeften. Waardoor ze minder faalervaringen krijgen en minder zorgmijdenheid. vermijdend hopelijk ook wordt.
En is dat dan door de inzet van de skill dat dan nu ook een beter zicht is op de hoeveelheid mensen met een LVB in detentie?
Ja, dat heeft zeker wel geholpen. Daarvoor hadden we in Nederland toch niet een heel goed beeld van hoeveel mensen er in detentie zaten met een LVB. Nu weten we dat dat toch ergens tussen de 30% en 40% is waarschijnlijk. Ja. En dat zet het natuurlijk wel op de kaart. Hè. Dan is wel meteen duidelijk dat dit een groep is waar je iets mee moet, hè, waar je niet omheen kan.
Nee, precies, ja.
Ja. Nou, ik moet zeggen, ik vond dat een hele leuke project. Dat ik een jaar lang in de gevangenis skill heb mogen afnemen van gedetineerden. En ja, toch meer dan 40% kwam toch uit op vermoeden van LVB op de skill onderzoek. Dus ja, en vanuit die pilotproject hebben wij een aantal cliënten ook mogen begeleiden uit detentie en toch is het gebleken inderdaad dat het niet alleen vermoeden van, maar ook LVB'ers waren, zeg maar.
Middin gaat nu ook samenwerken, hè, met het lectoraat LVB en risicovol gedrag. Wat houdt die samenwerking in?
Nou, we zijn vorig jaar officieel begonnen met de samenwerking. Daarvoor werkten we eigenlijk ook al samen. Ik vertelde net al heel kort even over mijn collega Rogier de Groot, die onderzoek doet naar LVB online. Dat was een project wat al in samenwerking met Middin uitgevoerd werd. We hadden ook al wel op kleinere schaal af en toe, ook meer met studenten, samenwerking met Middin. Maar vorig jaar hebben we dat ook formeel vormgegeven. Dat betekent ook dat we met elkaar om de tafel zijn gegaan, een brainstormsessie en een onderzoeksagenda hebben opgesteld voor in ieder geval het komend jaar, maar ook al met kleine doorkijkjes naar wat we misschien op de langere termijn willen doen. En dat we nu ook concreet aan de slag gaan. Hè? Dat we gaan in ieder geval 2 werkgroepen opzetten waarbinnen onderzoek ook uitgevoerd wordt. Eentje op het thema LVB en risicovol gedrag. Hè? Dat ligt ook erg voor de hand. Die had zij al. Het is een thema waar in de praktijk veel tegen aangelopen wordt. Het is niet voor niks de naam van het lectoraat geworden sinds de samenwerking. En eentje op het thema LVB en online. Want daar is Rogier al wel een tijd mee bezig. Maar daar is nog een heleboel winst te behalen. Hij heeft nu in kaart gebracht hoe cliënten zich gedragen online. Hij heeft in kaart gebracht hoe begeleiders daar mee omgaan. Wat voor begeleidingsstijlen daarin zijn. Wat voor keuzes je daarin kan maken. En een volgende stap is te kijken van wat wil je daar als organisatie dan mee? Hè? Welke stappen kun je zetten? Wat voor een beleid zou je daarin willen? Wat voor een impact zou dat hebben op de praktijk? En hoe kun je als organisatie je medewerkers steunen in het je cliënten begeleiden naar online burgerschap? Ik kijk er heel erg naar uit om deze samenwerking verder aan te gaan. Ik denk dat het heel mooi is dat een instelling zich zo verbindt aan onderzoek, hè, zo duidelijk laat zien dat ze onderzoek willen. Daar ook mensen voor vrij willen maken, hè, dat er ruimte is om dat onderzoek uit te voeren. En misschien is dat wel een oproep. Hè. Het is soms best wel lastig in de praktijk om die ruimte te maken. Het is natuurlijk toch een werkveld waarin de werkdruk heel hoog is, waarin er altijd brandjes te blussen zijn. Dus het is best lastig om daar onderzoek te doen af en toe. Ik denk dat Middin daar tot nu toe in ieder geval heel erg goed in slaagt. Dus als ik dan toch een oproep zou willen doen aan andere organisaties, is maak die ruimte. Hè, want het levert uiteindelijk wel, het levert wat op. Hè. Het maakt het werk uiteindelijk makkelijker, hopen we. Maar ik geloof daar ook echt wel in.
Dank jullie wel voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar de andere afleveringen in de podcastserie van Studio LVB? Abonneer je dan op onze podcast via je favoriete podcast-app. Meer weten over Middin? Kijk dan op www.middin.nl.